Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's. En daarna erover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling en ik zit hier met de leerlingen van 5 VWO Metis Montessori Lyceum. Laat je horen! Ja, nu hoor je nog alleen het applaus. Zometeen ga je echt hun stemmen horen. Vandaag gaan we in gesprek met deze leerlingen. En wel over het onderwerp kunstmatige intelligentie. Ja, dan kan je meteen denken van, ach nee hè. Dan denkt de luisteraar, oh, gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie. Ik heb eigenlijk helemaal geen eens het idee. Een idee waar het dan over gaat. Wat is nou precies kunstmatige intelligentie? En ja, vindt dat nou plaats in mijn leven? Nou, echt waar, geloof me. De leerlingen van het Metis Montessori kunnen je daar veel meer over vertellen. En ik heb hier bij mij aan tafel 6 experts van het Metis Montessori. Zij hebben de hele ochtend onderzoek gedaan naar dat onderwerp kunstmatige intelligentie. En ja, zij kunnen mij gaan zo meteen jou gaan vertellen en mij ook dat het wel degelijk in ons leven plaatsvindt. En misschien ook wel steeds meer. Nou, allereerst kunstmatige intelligentie. Wat is het nou precies? Insaf, zou jij daar iets meer over kunnen vertellen?
Kunstmatige intelligentie is een programma dat aan de hand van bepaalde data, zoals ervaringen of voorbeelden, zichzelf kan ontwikkelen en zichzelf kan verbeteren. En vervolgens kan het ook toekomstige beslissingen voor de mens zelf maken en hierdoor kan de wens en de behoeftes van de mens vervullen.
Oké, op basis van gegevens of data kan die keuzes gaan maken of misschien wel handelingen uitvoeren. Waar vinden we dat dan terug? Of kan je voorbeelden geven in ons dagelijks leven?
Ja, bijvoorbeeld op YouTube, wanneer je bepaalde video's hebt bekeken en bepaalde zoekopdrachten hebt uitgevoerd op YouTube, dan geeft op je voorpagina bij YouTube zelf aan welke video's je dan voor kan kijken. De video's worden dan voor je aanbevolen.
YouTube, hè? Ja, inderdaad. Echt een duidelijk medium waar kunstmatige intelligentie wordt toegepast. Nog andere voorbeelden?
Spotify.
Wie heeft hier in de klas Spotify? Ja, nou, ik geloof bijna zo'n 50-60% heeft dus Spotify. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik vraag even meteen hier in het publiek. Kijk even naar je naam, Rehan. Op welke manier vind jij het fijn dat Spotify kunstmatige intelligentie heeft?
Af en toe vind ik het wel fijn, maar meestal zie ik ook gewoon mijn eigen liedjes van andere afspeellijsten die andere mensen plaatsen.
Ja, want wat gebeurt er nou precies? Op welke manier wordt kunstmatige intelligentie daar nou toegepast?
Ze kijken naar de liedjes die jij beluistert en kijken naar liedjes die erop lijken en die zetten ze dan in afspeellijst en dan wordt aanbevolen.
En jij vindt dat wel fijn?
Ja, ik vind het af en toe wel fijn.
Is er iemand die zegt, ja, ik heb Spotify en ik vind het totaal niet fijn dat ik dit soort aanbiedingen krijg of opties om te luisteren naar dit of dat nummer omdat het zo interessant is? Of is iedereen er echt wel blij mee? Nou, het lijkt alsof iedereen er blij mee is. Eén iemand die hier voorzichtig zijn hand op steekt. Iman?
Yes. Ik vind het op zich wel heel prettig. Ik heb zelf ook een account. Het is heel fijn om liedjes voor te krijgen die je zelf ook luistert. Maar ik heb af en toe wel dat als een vriend naar me toe loopt en zegt van, hey, heb je die nummer wel geluisterd? Dat ik weer denk van, nou, als ik gewoon vrije opties had gekregen, was ik het waarschijnlijk wel tegengekomen. Maar omdat ik mijn eigen genres altijd krijg, kom ik er meestal niet zo snel bij. Terwijl ik eigenlijk wel meerdere dingen wel leuk had gevonden.
Ja, dus eigenlijk word je niet meer zo echt verrast dan. Ja, oké. Maar we vinden het dus terug in Spotify, YouTube. Nog één voorbeeld? Insaf, nog één voorbeeld waarbij we te maken hebben met kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven?
Google. Wanneer je bepaalde zoekopdrachten uitvoert, krijg je gelijk de juiste of de meest gunstige aangeboden.
Ja, dus daar vinden we het ook terug.
Ja.
Is het iets waarvan jij zegt, zometeen gaan we daar ook over debatteren, maar wat vind jij Insaf? Is het iets wat we moeten omarmen in het dagelijks leven waarbij we dus te maken hebben met kunstmatige intelligentie?
Ja, ik vind van wel, want bepaalde wensen kunnen wel worden vervuld. Bijvoorbeeld, ik hoef niet per se mijn eigen zangers op Netflix op te zoeken, terwijl ik de meeste films die me het meest interesseren gewoon naar voren heb aangeboden.
Ja, oké. Francisco, ik ben wel benieuwd. Hè? We horen net van Insaf in het dagelijks leven waarmee we te maken krijgen met kunstmatige intelligentie, zoals YouTube, Spotify, Google en nog veel meer aspecten. Maar daarbuiten, op welke verschillende gebieden wordt kunstmatige intelligentie nou nog meer toegepast?
Nou, bijvoorbeeld in het onderwijs heb je ook de digitale leeromgeving waar studenten dan opdrachten maken online en dan gebaseerd op de resultaten die ze behalen in die opdrachten, kunnen er dan andere opdrachten weer gegeven worden die dan helpen om te oefenen bij die minder goed gescoorde onderdelen van die stof bijvoorbeeld. Dus
hebben jullie dat ook op jullie school?
Ja, we hebben dat ook.
In welke vorm dan? Of hoe, waar moet ik dan? Is, precies zoals je nu beschrijft?
Ja, in principe wel. Dus bijvoorbeeld dan maak je opdrachten en dan krijg je zo'n pop-up zo van... Het lijkt erop dat je dit onderdeel niet zo erg onder de knie hebt. Wil je daar verder mee oefenen of zo?
En ook dan, wel irritant.
Ja. Ja, ik vind het irritant, maar ja, ik krijg al zo'n gevoel. Andere mensen behulpzaam, maar niet
waarom
voor
vind je het irritant?
Omdat ik er niet van hou als er dingen tegen me gezegd worden die ik moet doen.
Oké.
Okay. Ik hou niet van commando's krijgen.
Zeker niet van een niet-mens. Of vind je allebei vervelend? Als van een mens dus is.
Kan allebei even vervelend zijn.
Oké, okay, duidelijk. Maar daar wordt het dus wel, daar komt het wel in terug. Hè? De kunstmatige intelligentie zit daarachter. Nog meer? Andere gebieden?
Je hebt dus ook bijvoorbeeld in het vervoer heb je de self-driving cars. Dat zijn dus auto's die zonder dat een mens het bestuurt gewoon kunnen rijden. Het is ook bijvoorbeeld behulpzaam voor mensen die moeite hebben met parkeren. Want die auto kan eigenlijk gewoon perfect parkeren als er gewoon precies genoeg ruimte is voor die auto. En dat kan dus ook bijvoorbeeld schade voorkomen of zo. Of ongelukken op het verkeer, omdat computers eigenlijk veel minder fouten dan mensen maken.
Heeft iemand hier al een rijbewijs in jullie klas? Iemand 18 en al in het bezit van een rijbewijs? Nee. Nou, ik dus wel. Ik zou het niet nodig hebben. Ik ben echt een kei in parkeren. Maar Dwight, onze geluidstechnicus, die zou het wel fijn vinden. Nee, maar nee. Ik weet helemaal niet jouw in parkeerskills. Maar in ieder geval wel handig dus dat het daar terug kan komen. Nog meer?
Ja, je hebt dus ook bijvoorbeeld in de medische wereld... kan je ook gewoon diagnoses krijgen van een AI... Want ze herkennen bijvoorbeeld een bepaalde uitslag of zo, gebaseerd van duizenden foto's die ze in het systeem hebben. En zo kunnen ze dus snel een diagnose geven zonder dat een dokter nodig is of zo.
Ja, oké. Okay. Zelf ben je niet zo blij als dus iemand jouw opdracht geeft. En of dat nou in de vorm van een robot of een kunstmatige intelligentie is. Ofwel een mens vind je het niet fijn. Maar toch zijn er ook wel voordelen, hè, van kunstmatige intelligentie. Ik ben wel benieuwd, Firdaus, wat zijn volgens jou mogelijke voordelen?
Als je kijkt, artificial intelligence, dus AI, bevat wel veel voordelen. Bijvoorbeeld, het is, je krijgt gemakkelijke zoekresultaten. Dus bijvoorbeeld voor als je vaak een bepaald genre kijkt van films, dan krijg je vaak suggesties ervan. En dat is wat je bijvoorbeeld leuk vindt. Dan kan je wel meerdere dingen ontdekken. En dat is wat handig is in je dagelijkse leven. En daarbij helpt het ook bij het zorg. Dus stel je voor, er zijn biopsies en dan krijg je snel resultaten. En dan is er dan snel een diagnose en dan kan er snel een plan worden gemaakt samen met je dokter, waardoor het niet te laat kan zijn voor je patiënten. En daarnaast is het ook handig voor bedrijven, websites die dan bijvoorbeeld, want in deze tijd bestellen vaak veel mensen dingen online. Dus wanneer ze dan zien van, naar waar zoeken onze klanten vaak naar? En dan kunnen ze dan zulke producten maken of like meer beschikbaar maken voor andere mensen. En dat is best wel handig voor business, vooral in deze tijd. En daarnaast is het ook, AI is meer productief dan mensen. Want mensen kunnen bijvoorbeeld 8 tot 10 uur productief blijven, terwijl AI dan in langere termijn kan werken. Dat alleen maar een powerbron voor nodig heeft en dan kan het gewoon werken. En daarnaast maakt het ook vaak minder errors. Want nu de mensheid die strijft meer naar accuratie en precisie. En dat is dan best wel handig, vooral nu. En het is ook vaak tijdbesparend. Vaak als je in deze tijd veel scholieren, studenten of mensen op kantoor, die schrijven dan verslagen en dan maken ze best wel veel fouten. En dat je dan in plaats van vaak moet opzoeken naar hoe je het woordje moet typen of je grammatica, dat dan gelijk automatisch al is gedaan. En daarnaast ontdekken ze ook vaak nieuwe dingen, bijvoorbeeld voor wetenschap hebben ze vaak plekken ontdekt waar ze eerst nooit naartoe konden. Bijvoorbeeld in een vulkaan of diep in de oceanen. Maar door AI is het dus nu wel handiger en nu kunnen ze het wel doen. Dus het heeft veel vooruitgang gebracht in het dagelijkse leven, zorg en in wetenschap. Waardoor het eigenlijk best wel handig is en veel beter is en veel gemakkelijker het leven heeft gemaakt.
Het lijkt bijna alsof je het zou kunnen gaan verkopen. Ja, precies. Een pakket gewoon straks kunstmatige intelligentie. Ik zou jou wel als verkoper willen. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen, hè, te vinden. In ieder geval, er zijn genoeg mensen die er totaal niet blij mee zijn. Ik zou daar zo meteen op terug willen komen. Maar eigenlijk zou ik toch eerst even willen gaan dan... Net werden al wat leuke nieuwe weetjes al een beetje door Firdaus gezegd. Misschien daar even op door te gaan. Elif, heb jij nog wat leuke nieuwtjes, feitjes, weetjes... als het gaat op het gebied van kunstmatige intelligentie... Ja, waar we misschien wel heel erg blij mee kunnen zijn.
Ja, ik heb een paar voorbeelden gevonden die ik zelf een beetje interessant vond. En het eerste is dat drones gebruikt worden om ontbossing tegen te gaan. En dat
ontbossing?
Is, ja, en dat is een van de grootste problemen die wij nu hebben eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk wat we nu ook horen natuurlijk. En, het Amazonegebied, een heel belangrijke oorzaak van grote wereldproblemen.
Zeker, ja. En die drones worden ingezet om informatie te verzamelen over de topografie en bodemomstandigheden. En deze informatie worden geanalyseerd om de meeste geschikte locaties te vinden. En met het gebruik van die drones kunnen wij 100.000 zaden per dag planten. En dat is dus 10 keer sneller en 80% goedkoper ook.
Ja, oké. Dus als we echt gewoon nu er tegen willen gaan, moeten we gewoon dat zo snel mogelijk inzetten. Of misschien wordt het al ingezet.
Ja.
Ja, oké. Okay. In ieder geval, ga verder, ja. Als nog meer een leuk feitje, weet je.
Het tweede voorbeeld die ik heb is een algoritme die ontwikkeld is door een filmregisseur en een software developer om zelfstandig films te maken. En dat is een algoritme die zelf scripts kan schrijven. En dat vond ik best interessant.
We gaan zo meteen ook luisteren trouwens naar een nummer wat helemaal gemaakt is door niet-mensen. Dus echt alleen maar op basis van kunstmatige, of met behulp van kunstmatige intelligentie, een nummer dat gecomponeerd is. Dat zo meteen. Maar jij zegt dus films, ja, die zelfs.
Dat was voor het eerst in 2017 gelanceerd, maar toen was het niet heel efficiënt. Het werkte niet helemaal goed, maar op dit moment in 2019... werkt het wel goed. Het kan zelf scripts schrijven.
En... Kunnen we al naar de bioscoop en kijken naar films?
Misschien.
Die helemaal gemaakt zijn met behulp van... Ja. Oh, wauw, dat zou wel te gek zijn. Nou, alhoewel, het zou ook wel weer heel jammer zijn als we daarin natuurlijk heel veel filmmakers aan de kant moeten zetten. Omdat we zeggen, ach, het is eigenlijk wel handig, die robots kunnen dat voor ons maken. Of niet? Wat vind jij?
Ja, ik vind het een beetje eng om eerlijk te zijn.
Toch wel een beetje eng?
Ja.
Je bracht het net als zo'n leuk feitje, maar je vindt het eigenlijk wel spannend.
Ja.
Waarom dan?
I don't know. Ik vind het leuker als mensen het zelf doen.
Ja, niet... gewoon mensen van vlees en bloed, ja, die gewoon dit kunnen doen. Ja,
creatiever, denk ik.
Ja, nog één laatste...
Ja, een laatste voorbeeld die ik heb is een app die ontwikkeld is door een ex-drugsverslaafde, Sam Frons. En dat is een app tegen drugsgebruik. En de app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met klinisch onderzoek. En kan voorspellen wanneer een verslaafde op het punt staat terug te vallen. En de app biedt ook aanvullende behandelsuggesties en tips zijn ook gepersonaliseerd. En ja, ik vond het wel een handig app.
Ja.
Ja, mensen die dat nodig hebben. Ja, zeg maar, ja.
Drie eigenlijk interessante feiten, weetjes omtrent kunstmatige intelligentie. Is er iemand in de zaal die zegt, ik weet nog ook wel iets heel leuks te vertellen over kunstmatige intelligentie. Iets wat recent is ontdekt, ontwikkeld of iets waarvan je zegt, nou dat is toch wel een hele interessante om nu even mee te delen. Yes, we hebben hier iemand in de zaal. Ga staan alsjeblieft en laat je horen. Wat is wat wij moeten weten op het gebied van kunstmatige intelligentie? Wat?
Nou, dat we met kunstmatige intelligentie eigenlijk een stuk verder zijn dan men je denkt. Want er is bijvoorbeeld door, dat was geloof ik door Facebook of Google, ik weet niet precies wanneer dat was, dat kon een paar maanden geleden zijn, kon ook een jaar geleden zijn, zijn er twee robots, twee AI, die soortgelijk aan Siri, die dan met mensen praten, wel een stuk ontwikkelder dan Siri. En die hebben ze voor de lol tegen elkaar laten praten. En dat is uiteindelijk niet gegaan zoals die mensen dachten. Want in plaats van gewoon Engels te spreken zoals die geprogrammeerd waren, gingen die op een gegeven moment een soort codetaal met elkaar spreken. En dat klonk, dan gebruikten ze maar twee woorden of zo. Je kan het misschien zien als een soort, hoe noem je wat ze in de oorlog ook weer gebruikten? Morsecode, dat was hem. Het werd een soort morsecode. Dus dan kreeg je you, 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 me, you, you, you. En dan die andere robot die zei we, us, this, that, we. En dan En dat werd dan meteen stopgezet, want dat vonden mensen heel eng. En dat was ook, dat was geleakt. Dat werd niet door die makers zomaar de wereld ingebracht. Maar dan zo kun je zien dus dat kunstmatige intelligentie ook nadelen heeft en gevaarlijk kan zijn op die manier. Want wie weet wat die robots dan helemaal tegen elkaar aan het zeggen waren.
Ja, precies. Ja. Het is een heel goed voorbeeld wat je aanhaalt. En inderdaad, het experiment was van Facebook. Mark Zuckerberg leidde dat experiment. En dat, nou ja, dat werd eigenlijk, dat liep zo uit de hand. En inderdaad, die twee robots die gingen echt met elkaar praten en elkaar opdrachten wilden ze gaan geven. Ja, dan kan het zomaar uit de hand lopen. Interessant voorbeeld. En ook meteen wel even een goed bruggetje naar ja, mogelijke nadelen. Ik zou heel graag daar even wat meer over in willen gaan. Zainul, zou jij wat meer kunnen vertellen over inderdaad de mogelijke nou ja, negatieve de nadelen, negatieve aspecten rondom kunstmatige intelligentie?
Ja, zoals een AI veel voordelen heeft, kent het ook een paar nadelen. Een van die nadelen is dat er onduidelijkheid is over juridische aspecten. Wat als zo'n AI-systeem een fout maakt? Wie is er aansprakelijk als er iets fout gaat als een AI conclusies en beslissingen maakt op basis van data dat hij zelf heeft verkregen? Dan is er niet zo gauw iemand die kan aanspreken. Verder op het gebied van privacy. Als alle camera's in de omgeving voorzien worden van gezichtsherkenning, zal je geslacht, leeftijd, etniciteit allemaal bekend worden. Hier zijn vele mensen niet blij mee. Verder op het gebied van de arbeidsmarkt. Hoe meer robots met AI's op de markt komen, hoe minder banen beschikbaar zullen zijn. Dit is een feit. We gaan al die kant op. Voor sommigen is dit een voordeel, maar voor velen is het natuurlijk ook een groot nadeel.
Weet je al wat je later gaat doen, wat je wil worden?
Ik denk iets in de informatica.
Zou het kunnen dat dat helemaal wordt overgenomen of grotendeels door een robot of in ieder geval een vorm van kunstmatige intelligentie?
Juist dat gebied denk ik dat niet veel zou worden overgenomen. Dat is meer in het controlegedeelte. Snap je?
Nog niet helemaal.
Zeg maar, zij houden zich bezig met het maken van AI's in plaats van dat het wordt overgenomen door AI's. Snap je?
Mm-hmm. Ja. Ja en nee. En tegelijkertijd vraag ik me af, zijn er andere vakgebieden die dan wel echt helemaal overgenomen kunnen worden? Zijn er mensen hier in de zaal die zeggen, ja, mijn baan, of wat ik later ga doen, of wat ik wil gaan doen?
Ja, ik heb
wel
een paar voorbeelden.
Je hebt er zelf een paar, ja?
Ja, een schoonmaker of een vuilnisman, dat soort
iemand
dingen.
Iemand die dat vak ambieert hier? Niemand die zijn hand nu opsteekt? Ja, misschien wel, een beetje.
Ja, het zijn meer makkelijke taken.
Dus die kunnen, zouden helemaal overgenomen kunnen worden.
Ja, die kunnen makkelijker overgenomen worden.
En een advocaat bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet zo zeker.
Een arts?
Arts kan misschien gedeeltelijk, maar ik denk niet helemaal.
Een docent? Ik ben wel benieuwd. Ik vraag het eventjes hier aan de docent. Wat denkt u? Zou uw baan helemaal overgenomen kunnen worden door een robot?
Ik denk voor een heel groot deel zeker wel. En ik denk zeker met het overbrengen van leerstof en de manier van leren. Ik denk sowieso dat het onderwijs de komende jaren enorm gaat veranderen. Misschien dat zelfs de examens wel gaan verdwijnen. En dat daar hele andere soorten opdrachten voor in de plaats komen.
Kijk uit met wat u zegt, hè? Want er zitten hier meteen leerlingen in de klas. Yes, examens verdwijnen. Ik zie je al vuist omhoog gaan. Yes, we gaan echt naar een samenleving toe waarbij er geen examens meer zijn.
Nou ja, wat wel is, onderwijs is natuurlijk een ontzettend traag orgaan. Er loopt altijd een aantal jaren achter op het nu. Dus dat duurt echt nog wel eventjes. Dus dat gaan jullie niet meer meemaken. Maar ik denk dat er meer een coachende rol voor de docent gaat komen. Veel meer dan een didactische rol. Ja.
Dus stel, straks is er een robot in de klas en u mag dan lekker hem of haar een beetje gaan assisteren. Of het eigenlijk. Gaan assisteren of een beetje gaan begeleiden in de klas. Ziet u dat wel zitten?
Het lijkt me even wennen, maar ik denk ook dat zo ver gaat ik het denk ik niet meer meemaken. Tenminste, je weet niet hoe snel het gaat natuurlijk, maar ik ga ervan uit dat zeker nog wel heel even op zich laat wachten. Ja.
Oké, nou gelukkig maar. Dan in ieder geval jullie docent, die blijft nog wel eventjes aan het werk. Maar dus sommige banen die helemaal overgenomen kunnen worden. Jij zegt bijvoorbeeld een schoonmaker of welk voorbeeld gaf je nog meer? Vuilnisman of vuilnisvrouw. Ja. Jouw baan zeg je nee. Die zal niet overgenomen worden in de informatica. Daar ben je niet bang voor.
Nee,
oké. Best wel wat mogelijke nadelen. We hebben voordelen al eerder gehoord. Ja, ben ik toch ook wel benieuwd, waar gaan we nou naartoe? Hè? Wat denken jullie? Wat zijn nou de toekomstscenario's waar we rekening mee moeten houden? Dan ben ik echt wel benieuwd naar bijvoorbeeld een heel positief scenario. Of wel een heel negatief. Of in ieder geval twee verschillende toekomstscenario's waar we rekening mee moeten houden. Niemand weet het waar we naartoe gaan. Maar wat denken we? Wat denk jij, Victor?
Ik denk dat wij wel naar een hele goede richting op gaan laten in de toekomst. En daar is Peter Abel, een computerexpert op de Universiteit van California in Berkeley, denkt er ook over. Hij denkt dat wij later het verkeer helemaal kunnen laten automatiseren. Dus auto's, brommers, misschien zelfs fietsers, als het nodig zou zijn, helemaal weg kunnen hebben. En gewoon alleen maar auto's, alleen maar zelfdrijvende auto's kunnen hebben. Waardoor er helemaal geen enkele verkeersongelukken gaan komen in de toekomst.
Ja, want die worden nu wel af en toe al ingezet, maar dan gebeuren er wel nog ongelukken.
Ja, maar dat is dan altijd een zelfrijdende auto met eentje die wel door een bestuurder wordt gereden.
Ja, oké. Dus het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar op een gegeven moment zal het wel echt zo gaan plaatsvinden dat er gewoon geen ongelukken meer gaan gebeuren, denk jij?
Ja.
Ja.
Hij denkt ook dat we later met kunstmatige intelligentie eerder natuurrampen kunnen zien dat ze gaan gebeuren, zoals tornado's of hevige regens waar mensen moeten geëvacueerd worden.
Hoe moet ik dat voor me zien dan?
De manier hoe wij het nu gaan kijken, maar dan dat zij het beter kunnen zien dan wij als mensen het kunnen zien, de patronen daarin en hoe al die dingen werken.
Ja.
Dat wij dus dan eerder mensen kunnen evacueren en betere dingen kunnen doen om gewoon mensen veilig te maken. Simon Whiteson, een assistentenprofessor op Informatica Institutie van de Universiteit van Amsterdam, denkt er half positief en half negatief over. Hij denkt dat wij later wel steeds meer gaan fuseren met computers en dat wij later misschien ook met onze breinen gewoon op het internet kunnen gaan wanneer we willen, waar we willen en voor welke reden we willen. Maar hij is ook bang dat de overheid dan misschien in onze hoofd kan komen en dat ze dan misschien gedachten kunnen lezen, praktisch, want wij zijn gewoon met computers samen.
Zegt het alsof je het niet mee eens bent.
Nee, ik ben wel mee eens dat er mogelijkheid daarvoor kan bestaan. Ligt er natuurlijk aan hoe erg de overheid dan naar de toekomst zou gaan worden. Of hoe erg controle daarvoor moet zijn. Maar de mogelijkheid zou wel kunnen bestaan als wij met computers samen gaan. Hij is er ook bang voor dat er natuurlijk nog hackers gaan komen. Die bestaan ook nog met dit allemaal. En dat wij dan misschien gewoon gehackt kunnen worden als dit nog niet veilig genoeg is. Of door misschien zelfs door artificial intelligence hackers dit kunnen doen. Ja. Maar dan kunnen ze gewoon ons lichaam misschien besturen later.
Oké. Okay. Is er mogelijk nog een heftiger toekomstscenario denkbaar? Kan je even het worst case scenario, kan je dat even voor ons schetsen?
Misschien komen er later drones in de wereld die dan zeg maar de mensheid wil beschermen. Maar de drones zien dat mensen het gevaarlijkste ding zijn voor de mensen. Dus ze denken van,
we moeten de mensen uitschakelen om de mensen te verdedigen, te beschermen. Oké, dat is wel echt een
Er is een hele oorlog tegen machines en mensen.
Oké, ja, dat is wel behoorlijk worst case scenario. Interessant, deze twee toekomstscenario's. Even voordat we straks overgaan naar het debat, ben ik wel even benieuwd. Wie zegt hier bij het Metis Montessori Lyceum, zegt ja, ik vind het een verrijking van onze samenleving. Die vorm van kunstmatige intelligentie die ik in mijn dagelijks leven terugvind. Of in het ziekenhuis. Of straks bij mijn werk. Waarbij het ondersteunend ingezet kan worden. Ofwel inderdaad dat er juist banen geschept kunnen worden. Wie zegt ja, ik ben het daar wel mee eens. Het is een verrijking van onze samenleving. Steek dan even je hand omhoog. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen zo die hun hand voorzichtig omhoog steken. Er is er eentje die nog steeds zijn hand omhoog heeft. Zou ik graag even aan het woord willen laten. Sander. Heel kort, waarom een verrijking?
Tot nu toe is het eigenlijk volgens mij alleen maar een verrijking geweest. We kunnen wel bang zijn voor wat de toekomst brengt. Met allemaal enge dingen die we horen, die meestal uit sci-fi komen. Maar tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar goede dingen ervaren, volgens mij. Volgens mij is er helemaal geen reden om te denken dat het eng is op dit moment. Er moeten eerst enge dingen gebeuren voordat ik dat ga geloven.
Oké, dan moeten eerst wel even wat enge dingen gaan gebeuren voordat ik het kan geloven. Nou, straks daarover dus het debat, hè. Sander, jij gaat ook debatteren. En niet alleen. Je gelooft dat jullie met z'n 9-9 gaan debatteren over de stelling kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Nou, dat straks bij Radiolab. Nu eerst natuurlijk een heel groot applaus voor onze 6 experts van vandaag. Ik had Insaf, Francisco, Zainul, Veerdaus, Victor en Elif hier bij mij aan tafel. Bij Radiolab dus, hier vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam zitten we vandaag. En heel fijne leerlingen van het Metis Montessori Lyceum 5 VWO hebben vandaag of de hele ochtend onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie en laten daarover vandaag hun stem horen. Nou, dat zo meteen gaan we dus het debat voeren. Eerst gaan we luisteren naar muziek. En ik vind het wel heel leuk, want het nummer waar we naar gaan luisteren, dat is dus met behulp van kunstmatige intelligentie gecomponeerd. Er is geen mens, nou ja, in die end is er wel een mens aan te pas gekomen. Maar echt in het componeren heeft een computer het werk gedaan. We gaan luisteren naar Daddy's Car. Welkom terug bij Radiolab. Vandaag hebben we het over kunstmatige intelligentie. Ik zit hier met de leerlingen van het Metis Montessori Lyceum 5 VWO. En zojuist hoorde je een nummer, en ik vind het wel echt te gek. Het nummer heet Daddy's Car. Het is gemaakt door het Sony Release Project. En zij hebben op basis of met behulp van kunstmatige intelligentie dat nummer gecomponeerd. Er is geen mens uiteindelijk echt aan te pas gekomen. Wel om de opdracht te geven. Maar het is dus gecomponeerd op basis van nummers van de Beatles. Misschien heb je dat ook wel gehoord een beetje. Of kwam een beetje terug in het nummer. Toch wel wat klanken, wat ritmes die zo herkenbaar zijn van die bekende groep de Beatles. Maar dat nummer dus, Daddy's Car, als je het leuk vindt, zoek het even op. Helemaal gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Ja, want daar hebben we het dus over. En eerder deze uitzending van Radiolab hoorde je 6 experts. Die vertelden wat meer over wat het nou precies is. Waar we terugvinden, welke vakgebieden, maar ook of het onze banen bijvoorbeeld gaat overnemen of juist ondersteunen. We hoorden 2 echt wel extreme toekomstscenario's. Ja, en nu gaan we dan echt met elkaar het debat aan. We gaan debatteren over de stelling, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Ik ben heel erg benieuwd, wat zijn hier de verschillende argumenten voor of tegen? Laat je horen, Sander.
Hi. Stel je voor, even als scenario. Je zit in je auto en je wil weten of het morgen mooi weer of slecht weer gaat worden. Nou, wat je dan normaal gezegd zou doen, is je zou dan gewoon je telefoon pakken en even kijken wat het weer wordt. Maar als je in de auto zit, gaat dat niet. In de auto moet je letten op de weg. Dus je zou even opzij kunnen gaan, even parkeren, maar dat is helemaal niet praktisch. Dus wat je doet, is je praat tegen je auto. Je zegt, Siri, of wat voor programma je ook gebruikt, wat is het weer morgen? En dan geeft je auto... Het is morgen zonnig weer. En dat is heel erg handig voor een heleboel mensen. Dat je gewoon een heleboel vragen kan stellen aan je auto. Zonder dat je zelf hoeft bezig te zijn met wat je eigenlijk doet. Je hoeft alleen maar te praten en dat kan je prima.
Heb jij al een rijbewijs?
Nee, persoonlijk niet.
Maar je zou het wel fijn vinden als je straks een rijbewijs krijgt. Dan zou je het wel willen gebruiken.
Ja, als ik een rijbewijs heb, dan zou ik het zeker weten gebruiken. Ik denk dat het gewoon super handig is om te hebben. En dat als je het niet hebt, dat je er dan wel heel erg spijt van zou krijgen.
Ja, als je het niet zou hebben, zou je er spijt van krijgen. Ook bijna een verkoper hier aan het woord. Maar Imane, jij bent er volgens mij niet helemaal mee eens.
Nou, dat was wel een mooi voorbeeld wat hij heeft gegeven. Ik denk dat iedereen dat wel zou willen. Maar laten we het even van de andere kant bekijken. Je hebt Netflix, je hebt Spotify, films, luister muziek, films, kijk films en series. Maar de keuzes die je krijgt, dat is gebaseerd op iets wat je eerder hebt gekeken. Maar wij zijn allemaal mensen en onze mening verandert. Maar wat er nou gebeurt, is dat jouw mening wordt vastgesteld en die blijft dus ook altijd zo. Ik denk niet dat jij er ook een persoon bent die voor altijd hetzelfde zou willen kijken. We willen veranderen, we willen nieuwe dingen zien, nieuwe dingen bekijken en luisteren. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Robin.
Je hebt nog steeds een zoekfunctie. Dus je kan zelf dingen... je kan zelf dingen opzoeken. En de algoritmes zijn zo gemaakt dat je ook nieuwe dingen aanbevolen krijgt.
Je hebt nog steeds een zoekfunctie. Je hoeft niet alles te doen wat er gezegd wordt. Je hebt ook nog zelf de mogelijkheid om verder te zoeken. Ja, daar wordt nogal wat gelachen. Want het is natuurlijk een hele droge opmerking. Maar ook wel heel erg waar. Robijn.
Ja, natuurlijk is het super fijn dat er al deze functies bij komen. Maar zijn we dan niet ook een beetje bang? Tenminste, ik vind het altijd een naar idee. Dat als ik bijvoorbeeld één filmpje op YouTube kijk, dat YouTube dan weet wat ik heb gekeken. En dat er dan alleen maar dat soort filmpjes komen. Waardoor ik soort van een gevoel krijg dat iedereen weet wat ik heb gedaan. En iedereen mijn history van zoekgeschiedenis bijvoorbeeld kent. En bij Spotify bijvoorbeeld de muziek gaat, dan is dat niet zo heel erg belangrijk. Maar als ik bijvoorbeeld in de auto wat serieuzere dingen wil opzoeken. Of voor mijn werk dingen wil opzoeken. Dan zijn er al snel vertrouwbare dingen die dan gelekt kunnen worden of zomaar open zijn. En dat zou onprettig zijn voor de privacy.
Ja, want is dat nou eigenlijk waar het echt over gaat? Dat bijvoorbeeld inderdaad via Spotify of Netflix dat we aanbiedingen krijgen. Is dat nou zo vreselijk dat we daarin niet meer verrast worden? Of zijn er ook nog ergere ideeën denkbaar wat er kan gebeuren met die gegevens?
Ja, tuurlijk zijn er ergere ideeën. Er zijn nu al allemaal schandalen dat bijvoorbeeld Facebook en Google allemaal informatie lekt en doorverkoopt. Als het dus makkelijker zou worden in ons idee om dingen steeds meer met artificial intelligence te verrijken en bijvoorbeeld al die zoekopties te geven, dan zou dat veel makkelijker worden om dat te lekken en om dat nog sneller door te verkopen. Omdat alle informatie die je opzoekt en alles wat je doet, wordt steeds meer via internet en al dat soort dingen. Dus dan wordt ook alles steeds onveiliger en steeds minder veilig.
Alles wordt onveiliger, steeds minder dingen worden veilig. Jitske?
Nou, het is inderdaad waar dat als je iets opzoekt en de hele wereld het zou weten en alles uitlekt, dat is niet fijn. Maar het kan ook heel erg helpen om bijvoorbeeld dingen die nu onveilig zijn, weer te herkennen en daar van tevoren al iets tegen te kunnen doen.
Kunstmatige intelligentie maakt ons leven veiliger?
Ja, in sommige oppervlakten wel, omdat je bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie kan het herkennen als iets gaat gebeuren omdat het eerder al is gebeurd op diezelfde manier. Dan denkt hij van, oh nee, hier gaat weer dit gebeuren. Ik geef een waarschuwing af en we gaan hier zeg maar van tevoren iets tegen doen.
Ilan.
Ik wil nog even terugkomen, want jullie doen het alsof het een enorm voordeel is dat je door al die nieuwe zoekfuncties alles op een presenteerplaatje aangespoeld krijgen. Maar tegelijk proberen al die bedrijven die jullie allemaal zo geweldig vinden, omdat je alles, elke video die je kijkt, oh, die kan ik nog een keer kijken. Oh, kijk, deze wordt ook aanbevolen. Oh, die is ook leuk. Maar dat wordt allemaal gedaan, zodat jullie nog langer op YouTube blijven, op Spotify. Dus het is gewoon allemaal een mooi verdienmodel en dat vergeten jullie even. En dan jullie doen allemaal alsof het allemaal in jullie belang is, maar het is allemaal voor het bedrijfsbelang. Dus het is gewoon eigenlijk een klein verdienmodel. Het is niet eens.
Dus we worden met z'n allen gewoon misleid. We worden verleid en we tuinen er met z'n allen in. Robin.
Maar een bedrijf heeft toch ook een verdienmodel nodig? Jij bent overal bezig. Als je in de supermarkt iets koopt, dan doe je dat. Dan profiteert de supermarkt daar ook van. Maar jij krijgt er ook dingen voor terug.
Is IR toch niet, kunstmatige intelligentie mijn voordeel? Dan is het toch in het voordeel van het bedrijf dat zij veel geld verdienen? Dat is toch niet per se in mijn voordeel dat ik de hele tijd op YouTube zit. Want zij verdienen er geld aan, ik niet.
Jij bespaart tijd omdat je zelf video's aangereikt krijgt die je anders nooit zou vinden. en die je ook misschien leuk vindt. Anders kijk jij tientallen filmpjes en op een gegeven moment zit er één filmpje tussen die je leuk vindt. Terwijl AI daar eentje van kiest.
Ik ga toch heel even deze, want dit is wel zeker een heel interessant onderwerp. Maar toch ben ik ook nog even benieuwd wat er net gezegd werd als het gaat om veiligheid. Jitske, jij gaf aan dat het juist veiliger daardoor wordt. Door, als we kunstmatige intelligentie inzetten, gebruiken. Zou je nog even kort je standpunt willen herhalen? Want ik ben wel benieuwd wat de andere partij daarvan vindt.
Nou, het kan veiliger worden doordat je laat zien dat gewoon die AI kan herkennen wat er fout kan gaan, waardoor je dat kan voorkomen. En preventie is altijd beter dan achteraf alle schade moeten herstellen.
Ilan?
AI gaat helemaal niks meer beveiligen. Het wordt juist allemaal onveiliger, want AI gaat zelf allemaal dingen nadenken. Dus stel een gevechtsrobot, die vliegt straks door de stad. En ze worden steeds slimmer, steeds beter, steeds sneller. Die robot gaat steeds sneller bij zichzelf denken. Hey, al die mensen kunnen mij uitzetten, laat ik ze allemaal maar neerschieten, want dan kan niemand mij meer uitzetten. Dus dan schiet hij straks de halve stad neer. En dan is het toch niet te veel veiliger, lijkt me, voor de mens.
Maar je kan ook een apart iets maken wat, zeg maar, al die gevaarlijke dingen weer kan uitschakelen. Dat heb je nu ook al met drones, die onbekende drones die ergens komen waar het niet mag. Dan heeft de politie ook een soort van andere drone die die drone dan weer kan uitschakelen. Dus dat, je kan er hetzelfde weer tegen inbrengen.
Het lijkt wel bijna science fiction en tegelijkertijd is het iets waar we ons vandaag de dag echt wel mee bezig moeten houden en zeker ook rekening mee moeten houden. Waar jullie zijn nu zo'n beetje rond de 16, 17, 18, misschien sommigen al 19, misschien nog wel meer mee te maken gaan krijgen, is op het gebied van werk. Als je straks dus gaat werken, we hoorden eerder al de experts het hebben over dat misschien wel een schoonmaker of een vuilnisman of vrouw zijn of haar baan wel degelijk aan een robot kan verliezen. Advocaten waren er nog niet helemaal zeker van. Jullie docent gaf aan, het kan zomaar zijn dat mijn baan wordt overgenomen, of in ieder geval grotendeels. Wat denken we daarvan? Vinden we het een verrijking van onze samenleving wanneer kunstmatige intelligentie op het gebied van werk wordt toegepast? Robert?
Ik denk van wel, want niet alle banen vinden wij zo veilig tegenwoordig. En AI en robots zijn vervangbaar, de meeste mensen niet. En gevaarlijke banen zoals brandweermannen die dan brandende huizen in moeten gaan om mensen te helpen en te redden, die kunnen vervangen worden door robots. Want als de robot een fout maakt, kun je er meteen een nieuwe op afsturen. En die kan daarvan leren met behulp van AI. Zwaar werk kan ook beter vervangen worden door robots, aangezien slijtage en vermoeidheid allemaal geen rol spelen met robots. Die kunnen allemaal vervangen worden. En robots zijn sneller en slimmer dan mensen.
Moat.
Dat is inderdaad waar. Robots kunnen werk van mensen inderdaad op sommige gebieden inderdaad sterk verbeteren. Maar als je het dan hebt over werk en wat robots allemaal overnemen, als je dan zo kijkt, dan is dat best een heel groot deel van het werk wat mensen nu doen, wat zorgt voor heel veel werkeloosheid. En werkeloosheid is een heel gevoelig onderwerp bij mensen, want straks kunnen die hun gezin niet onderhouden, die kunnen zichzelf niet voeden. En als je robots dit allemaal laat doen, en ook op deze schaal, dan kan het alleen maar slechts toebrengen tot de samenleving.
Dat klopt helemaal, maar het is ook hoe ver we erin willen gaan. We kunnen ook besluiten om robots alleen een ondersteunende functie te geven. Aangezien robots sneller en slimmer zijn, kunnen we ze bijvoorbeeld gebruiken om snel heel veel informatie te kunnen laten verwerken. En dan kunnen we ze de mogelijkheid geven om een selectie daarvan te maken wat relevant zou kunnen zijn. En daar kunnen dan werknemers iets mee doen.
Hoe bedoel je iets mee doen?
Die kunnen bijvoorbeeld die relevante informatie toepassen voor waar ze om gevraagd hebben. En als dat niet goed is, dan kan hij het heel makkelijk opnieuw laten doen. Want de robot die kan het heel snel opnieuw oppakken en dan met andere parameters bijvoorbeeld.
Okay, we hebben het over kunstmatige intelligentie, robots. Eigenlijk alle denkbare vormen op het gebied van kunstmatige intelligentie die worden toegepast. Bijvoorbeeld als het gaat om ons werk. Wat vind jij daarvan, Erna?
Ik wil eigenlijk heel even nog terugkomen op dat met gevaarlijk werk. Mensen kiezen er ook voor om brandweerman te zijn of om in de militair te gaan, want zij willen iets doen voor de samenleving. En dus ik denk ook dat je moet mensen ook laten werken, want dat geeft mensen iets om te doen en daar voelen ze zich goed bij. Dus als je dat allemaal laat vervangen door robots, dat is toch wel een beetje moeizaam. Want dan gaat er ook een groter deel van de bevolking gaat dus werkloos worden. De depressie kan groter worden, allerlei dat soort dingen.
Mensen zeggen juist ook wel, het kan eenzaamheid tegengaan. Als het gaat bijvoorbeeld mensen die in de zorg ofwel op het gebied van liefde gewoon iemand nodig hebben. Omdat ze ofwel eenzaam zijn of omdat ze het gewoon nodig hebben omdat ze het fysiek anders niet aankunnen. Vinden we dat een goede zaak, moeder?
Ja, wij vinden dat een goede zaak. Robots kunnen een grote rol spelen bij eenzame mensen, gehandicapten en ouderen. Tegenwoordig worden robots gebruikt in ziekenhuizen, bij het scannen, bij het diagnose vaststellen. En dat is een snellere traject dan, dan de gewone traject.
Ik denk niet dat AI heel veel toevoegende waarde heeft bij zorg. Wel, natuurlijk wel een deel. Maar eenzaamheid voor oudere mensen, weet je, dan kunnen ze een robothond nemen. Dat is best wel in nu. Maar die heeft
dat is best wel in, hè? In ieder geval in Japan, wat ik weet. Zou jij het willen, een robothond?
Nee, nooit. Nee?
Nee? Waarom niet dan?
Ik heb het gevoel, die hebben geen emoties. Dus weet je, dan heb je toch een ander soort band met die robothond. En dat is toch wel heel anders dan...
Jij zou wel een robothond nemen, moeder.
Een robothond nemen. Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen een robothond en een normale hond nemen, dan zou ik een robothond nemen. Want een robothond zou goedkoper zijn dan een gewone hond. Denk bijvoorbeeld als je nu een robothond zou kopen, dan kost zo'n 2000 euro, 3000 euro. Maar als je het bijvoorbeeld in de toekomst kijkt, dan kom je voordeliger uit. En wie moet dan voor die gewone hond zorgen? De kinderen of wie moet dat doen?
Oké, die heb ik nog niet eerder gehoord. Gewoon een robothond is eigenlijk misschien wel gewoon veel goedkoper op de lange termijn. Want die kan zorgen voor alles en iedereen en ook hoeft geen eten.
Ja. Ja.
Oké, dus een robothond helemaal niet zo'n gek idee. Wat vind jij, Jartijn?
Jaslyn. kijk, ik vind dat je een beetje gelijk hebt op het feit van een robothond. Dat het heel handig is. Maar ik denk ook wel dat mensen een soort van... emotionele steun nodig hebben en meer menselijk contact nodig hebben. En ik denk dat je bij sommige, als je kijkt naar robots, bijvoorbeeld in de zorg, op de dag van vandaag hebben we een soort van robots in het ziekenhuis, omdat sommige menselijke handelingen wij niet kunnen doen, zoals bijvoorbeeld onze arm helemaal omdraaien. En robothanden kunnen dat wel. Dus het is handig als ze ons steunen bij bepaalde dingen. Maar ik vind niet dat robots alles kunnen overnemen van wat wij hebben. Want nog steeds hebben wij een soort van menselijkheid nodig.
Ik ben het er inderdaad mee eens dat mensen hebben gewoon andere mensen nodig om elkaar te steunen. En robots kunnen niet alles overnemen. Maar bijvoorbeeld banen als leraren en heel veel banen heb je gewoon een tekort aan mensen. En dat tekort kan niet door mensen worden ingevoerd, want er zijn gewoon te weinig mensen daarvoor. Terwijl robots kunnen juist de leraren dan ondersteunen, waardoor er minder leraren nodig zijn voor een grotere groep.
Ja, we hebben het inderdaad volop ook over werk gehad. En toch zou ik nog even door willen gaan op het gebied van sociale interactie. Hè? Dus dat juist robots ingezet kunnen worden om eenzaamheid tegen te gaan. Of daar waar de zorg nodig is of in het huishouden kunnen helpen. Als we dan nog een stapje doorvoeren. Stel je voor een robot als partner. Is dat iets wat we ambiëren? Iets waar jullie misschien later, waar misschien wel goed is als jullie die keuze kunnen maken. Een robot of een mens als partner?
Ik denk dat een robot niet zo heel handig is, want een robot voelt natuurlijk geen echte emoties. En een mens heeft emoties nodig, vooral als het gaat om een levenspartner.
Is dat niet juist lekker, gewoon emotieloos een relatie aangaan?
Dat zou misschien wel leuk zijn voor een kort termijn, maar die relatie zou dan niet lang duren. Dat zou heel snel ophouden.
Oké, iemand die niet vreemd gaat? Best wel handig, toch?
Ja, maar er zijn ook mensen die zelf niet vreemd gaan. De robot is niet altijd de oplossing.
Ja, is het iets waarvan je zegt, daar moeten we echt bang voor zijn? Want we gaan misschien wel naar zo'n samenleving toe.
Het zou kunnen. Het zou kunnen dat door de robots veel meer de mensen die de robots niet leuk vinden op een gegeven moment geen relaties meer hebben. En dat die weer alleen blijven en dat die weer eenzaamheid hebben. Maar ik denk niet dat het een heel groot gevaar is voor nu.
Sascha?
Jij zegt robots hebben geen emoties. Dat kan je makkelijk simuleren. Ik denk dat robots heel snel zo goed kunnen worden dat het lijkt alsof ze echte mensen zijn. En jij zegt, een relatie met een robot duurt niet lang. dat zou kunnen. Is dat een probleem?
Korte termijn relaties zijn ook best leuk.
Ja, precies. En als je een tijdje met iemand doet die een robot is, misschien leer je dan meer de waarde van wat echte emotie is. En jij spreekt voor jezelf. Niet iedereen is hetzelfde. Sommige mensen houden van imperfectie. Sommige mensen moeten perfectie hebben in hun leven. En
moet jij perfectie hebben?
Nee. Sommige mensen zo extreem dat het robots moeten zijn. Iedereen kan zijn eigen keuzes maken. Je kan erin leren.
Ja, ondanks dat Sascha zelf niet per se op zoek is naar die perfecte partner, zijn er mensen dus die dat wel zijn. En dat zeg je alleen maar van, nou, dat hoeven we heus niet af te weerhouden. Dat is eigenlijk prima als er mensen zijn die uiteindelijk kiezen voor een partner in de vorm van een robot.
Ik wil even terugvallen op wat jij zei over emoties. De mens zal op een gegeven moment realiseren dat hij praat tegen een stuk metaal en dat het geen echt persoon is. En zal ook langzamerhand realiseren dat de emoties waar je het over hebt, dat die nep zijn. En zal een nepgevoel krijgen dat alles om zich heen nep is. En zal gewoon niet meer leuk vinden wat er gaande is in het leven, omdat alles op een gegeven moment nep lijkt.
Ik realiseer me dagelijks dat ik nu praat tegen iemand die gemaakt is uit atomen.
Zeker waar, maar het is natuurlijk ook meer. Het heeft ook emoties en alle andere dingen misschien die daarbij komen kijken.
Ja, dat is zeker waar. Maar met je bewuste kan je dat misschien doorhebben. Maar je onderbewuste is niet zo slim. Jij zegt, oh, mensen hebben emoties nodig. Dat is inderdaad wel zo. Maar robots die goed genoeg zijn, kunnen diezelfde service even goed doen. En misschien heb je het dan wel door, maar jouw onderbewuste niet. Die denkt gewoon dat je tegen iemand aan het praten bent. Heb jij geen connectie met mensen die je op het internet ziet bijvoorbeeld? Die heb je ook nog nooit ontmoet. Je zou kunnen zeggen dat zijn gewoon nulletjes en eentjes.
Oké, okay, nou, dat is wel een heel wetenschappelijke benadering van. Maar het is ook wel heel leuk om deze kant te horen. Ja, we hadden dus vandaag over kunstmatige intelligentie. Met de leerlingen van 5 VWO van het Metis Montessori Lyceum. Nog eventjes heel kort, ik geef toch nog even graag het laatste woord. Moeten we nou wel of niet het omarmen, deze kunstmatige intelligentie?
Ik zou zeggen, doe het helemaal.
Doe het helemaal. Aan de andere kant nog één iemand graag. Robijn, als allerlaatste het woord. Moeten we het omarmen of juist echt keihard tegengaan? Nee. Kunstmatige intelligentie.
Niet omarmen. Ik zou het nou niet helemaal afsloten, maar zeker niet helemaal omarmen en meegaan.
Oké, okay, nou goed. In ieder geval met deze laatste woorden sluiten we deze uitzending af. Ik dank alle leerlingen van het 5 VWO Metis Montessori Lyceum. Dank jullie wel voor deze uitzending. Natuurlijk ook mijn collega Yvonne, jullie docent Kim. Natuurlijk ook geluidstechnicus Dwight vandaag. En mijn naam is Marjolein. Tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab. Tot een volgende keer.